Welkom bij de podcast Zin geven aan de dood in je leven. Een podcast die gaat over leven en dood. Vandaag ga ik in gesprek met Marlee Huijer. Marlee is emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze was Denker des Vaderlands van 2015 tot 2017 en ze is schrijfster van meerdere boeken. Ik ontmoette haar in december van 2022 bij een lezing die ze gaf over haar onlangs verschenen boek De toekomst van het sterven. Ik herkende veel in haar verhaal over de wijze van kijken naar de dood in ons leven en ik vroeg haar om hierover met mij in gesprek te willen gaan in een podcast. En ze zei ja. Dus welkom, Marlee.
Dank.
Fijn dat je, het is online hè, de opname, maar fijn dat je hierover met mij in gesprek wil gaan.
Altijd leuk.
Ja, ik heb je boek met veel interesse gelezen. Ik had natuurlijk al het een en ander gehoord tijdens de lezing. En het teruglezen was wederom heel fijn om te doen. En ik zou er ook heel veel over willen vragen. Maar eigenlijk als ik naar jouw boek kijk, dan sluit jij je boek heel mooi af met vier vragen die weer terugwijzen naar wat jij geschreven hebt in jouw boek. Dus ik wilde eigenlijk die vragen met jou doornemen, bespreken. Ja, en jouw eerste vraag, eigenlijk wat jij doet in je boek is, jij beschrijft hoe gaan we om met de eindigheid van het leven. Hè, want de toekomst van het sterven zoals die nu vaak is zo lang mogelijk jeugdig en gezondig blijven en een zo kort mogelijke periode van aftakeling voor de dood. En je hebt daar zo je vraagtekens bij gezet en je hebt het ook geplaatst naast filosofen die daar al uitspraken over gedaan hebben. En jij vraagt je af, hoe kunnen we in dit gemedicaliseerde landschap zelf de regie houden over die laatste levensfase? Nou, dat vind ik een prachtige vraag. En eigenlijk zeg je ook van, het zou ons mensen enorm helpen om onszelf ook vragen hierover te stellen. En de eerste vraag die jij dan eigenlijk aandraagt is, wat is het juiste moment van sterven?
Ja.
Ja.
Is er zoiets als een juist moment van sterven?
Ja. Ik weet het niet, maar ik... je hebt
hoe lang...
Sorry?
Hoe lang duurt een... Hoe lang zou een leven moeten duren? Wat denken we daarover? Je kunt natuurlijk dat heel rekenkundig zien. Maar voor mij is het natuurlijk meer een filosofische vraag. Eigenlijk is het een traditionele vraag naar de kairos, het juiste moment voor iets. En kairos is een oud-Grieks begrip, hè. Dat komt al bij Homerus voor, waarbij je echt op zoek bent van, hey, is er nou iets in de tijd wat verandert? Of komt er bijvoorbeeld in het weven, hè, dan ben je rechtdoor aan het weven en op een gegeven moment wil je er een ander patroon in weven. En dat vraagt dan een specifieke keuze voor een moment. En dat momentum, iets waarvan je denkt van, hé, maar dit is het moment waarop ik een andere weg in ga. Dat kan ook aan het einde van het leven op een gegeven moment komen. Dat je realiseert van, ja, eigenlijk alles wat ik gedaan heb is wel zoals het moet zijn. En het is ook wel het juiste moment om nu te besluiten dat het afgelopen mag zijn. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je een diagnose van een ongeneeslijke ziekte krijgt. Dan misschien allerlei aanbiedingen krijgt om, zoals je dat soms bij de bakker hebt, van neem nog een taartje, neem een paar extra levensjaren. En dat je ergens voor jezelf denkt, ja, voor mij hoeft dat eigenlijk niet. Ik vind het mooi zoals het geweest is. Het is het juiste moment. Maar het kan ook zijn dat je juist het omgekeerde hebt en denkt, nou, dit komt op zo'n slecht moment uit. Ik moet nu net zeggen dat ik voor mijn zieke dochter zorgen. Of een van mijn kinderen redt het niet omdat het kleinkinderen ziek zijn. Of je hebt van juist, weet ik veel wat, iets fantastisch meegemaakt in je werk. In je voormalige werk. Dat je denkt van nee, ik moet hier echt nog even een paar jaar van genieten. Dan kan het zijn dat het juist niet het juiste moment is. Maar het nadenken over wat is een juiste duur van het leven helpt je wel om voorbereid te zijn voor als dat moment eraan komt.
Ja.
En ja, dan kom je natuurlijk weer met allerlei vragen als, is het zo dat elk leven bepaalde fases heeft die een bepaalde duur hebben. En dus is het zo van dat je zeg maar 20 jaar kind, 20 jaar nou ja, op naar de volwassenheid, kinderen krijgen. Dus en dan geleidelijk aan een soort stabilisatieniveau en dan gaat het naar beneden. Zijn er zo fasen in het leven die elk een vaste duur hebben? Wat zou betekenen dat je zo na je pensioen toch geleidelijk aan je gaat voorbereiden voor dat het binnen, nou ja, 15, 20 jaar afgelopen is? Dus het zijn allemaal vragen naar hoe verhouden wij ons tot dat laatste, het laatste deel van het leven? En welke mogelijkheden zijn er om daar ook een regie op over te hebben? Waarbij je natuurlijk dan ook weer kan kijken van wat zijn dan de redenen om die regie te willen hebben? En wil je bijvoorbeeld dat je levensverhaal op een mooie manier afgerond wordt? Dat je ja, aan je nabestaanden, en of dat nou je kinderen zijn, of misschien leerlingen, of klanten, of wat dan ook, of buren, dat maakt, of vrienden, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar je laat altijd een verhaal achter.
Ja.
En welk verhaal wil je nalaten? En gaat het dan om de esthetiek? Gaat het om dat je een moreel persoon was? Dat je je enorm hebt ingezet voor, weet ik veel, de muziek, voor tegen klimaatverandering? Nee, je kan je voor alles en nog wat inzetten. Wat zijn dan de belangrijke waarden die dat verhaal op een zo'n manier vertellen en dus ook afronden, dat je daar ook vrede mee hebt?
Ja.
En het gevoel hebt dat je het op een of andere manier, ja, toch zelf, ja, weet je, ja, geen regisseur heeft alles in de hand. Dus je bent altijd afhankelijk van het toeval. En zo ben je als mens altijd afhankelijk van het lot. En dat lot brengt geluk en brengt noodlot. En het is steeds aan jou om te bedenken van hoe verhoud ik me daartoe? Hoe kan ik daar met al die noodlottigheden en fijne lottigheden, hoe kan ik daar op een of andere manier toch iets moois van maken?
Ja, nou ja, en ook hè, als je het zo beschrijft, ik kan het goed volgen wat je zegt, heeft natuurlijk ook met leeftijd te maken. Hè, als je dit als kan me voorstellen, of kan me voorstellen, als ik naar mijn eigen situatie kijk, hè, mijn man heeft kanker gehad, die had er niet meer moeten zijn, die is er gelukkig wel, en dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Maar op de leeftijd dat hij de dood in de ogen keek, was die, nou wat was hij toen, 45 denk ik. Dan is het best heel lastig, hè, om onder ogen te moeten zien. Hè, we hadden net een dochter van een paar jaar, van, om alles achter te laten. Hè. Terwijl ik kijk naar mijn moeder, die onlangs is overleden. Die heeft op het laatst echt uitgeroepen van laat mij alsjeblieft doodgaan. Ik hoef
ja,
niet meer heel dat circus. En dat is zo, dat was zo verweven ook met de leeftijd.
Ja.
En hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, in mijn boek ga ik sterk uit van de laatste levensfase. Dus van inderdaad van mensen die ouder zijn en ondanks de hoge leeftijd toch nog van alles en nog wat aangeboden krijgen. Om dat leven maar, nou ja, liefst tot 100 jaar of zelfs nog langer te rekken.
Ja.
En ik vind ook echt dat je dan op een andere manier tegenover de dood en het sterven staat dan wanneer je veel jonger bent. Het lijkt me als je 45 bent dat je niet denkt van oh, dit was nou het juiste moment om te sterven.
Nee.
Zeker niet als er net jonge kinderen zijn, want ja, dat heeft een ongelooflijke impact op jonge kinderen om jong hun ouders te verliezen. Dus ja, je bent als ouder dan nog zo nodig voor de ontwikkeling van kinderen. Dus dat vind ik echt een heel andere vraag. Tegelijkertijd is het zo dat iedereen die voor de dood komt te staan en dus ja, ervaren moet dat de horizon veel korter is dan hij of zij gedacht had, met vergelijkbare vragen zit. En
Ja.
daar kun je ook op vergelijkbare manieren mee omgaan. Kijk, de ene reactie is, ik ga alles focussen om maar te zorgen dat die ziekte uit mijn leven verdwijnt. Dus ik ga als een vijand behandelen en die moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Of ja, soms moet je toch accepteren dat je ondanks alles wat je probeert, dat je zult overlijden. En of dat dan op je 45ste of op je 80ste is, dan komt toch de vraag voor naar boven. Ja, als, tenminste, wat mij betreft, als het goed is. Hoe kan je dat leven, wat plots een kortere horizon heeft, hoe kun je dat betekenis geven? En hoe kun je zorgen dat je op een goede manier sterft?
Ja.
Want ook voor jonge kinderen is het zo ongelooflijk belangrijk dat hun ouders een goed sterfbed hebben. En dat ze dat kunnen ervaren. En dat geeft toch een ander afscheid en een andere herinnering dan wanneer je, zeg maar, je vader in het ziekenhuis ligt en plots overleden is. En je dacht eigenlijk als kind nog van, nou, ik ga er nog even iets heen, iets zeggen. Of je hebt misschien, wat in de literatuur bijvoorbeeld door Alma Matthijssen is beschreven. Dat je gevraagd wordt van, wil je nog even bij papa langs? En dan zegt de kind, nee, ik wil even niet. En vervolgens overlijdt de vader. En ja, ik bedoel, het geeft hele mooie literatuur, maar het is
Heel
niet een hele
traumatisch.
fijne
Ja.
Manier van je vader te kwijtraken.
Ja, dus ook betrekken bij de dood, zeg je ook, hè? Dat herinner ik me nog van onze dochter toen. Ik kan me herinneren dat in onze omgeving niemand wilde erover praten, hè? En
Ja, ja,
mama
ja.
en ik juist wel. En we hebben er ook hulp bij gevraagd, maar ook altijd, nou ja, haar erbij betrokken. We hebben dat nooit, ik las laatst ergens, volgens mij heb jij het ook in je boek, ik denk dat het in jouw boek stond, wanneer is het juiste moment om te vertellen tegen een kind dat de ouder doodgaat, dat is eigenlijk op het moment dat de ouder het zelf te horen krijgt. Nou ja, in die zin een paar dagen later misschien, maar hou het niet verborgen, want het kind voelt het toch wel.
Ja,
Dat.
het zit niet in mijn boek hoor, moet ik
Nee,
zeggen.
Manu Kersen,
Ben
daar
het...
heb ik het weer.
ja.
Daar heb ik het gelezen. Ja,
Ja,
nee, dat
maar
klopt.
ik ben het
Ja.
er heel erg mee eens. Kijk, het vergt ook. Een goed sterfbed vraagt eigenlijk dat je als degene die voor de dood staat bereid bent om over het sterven te praten.
Ja.
Als jij het bent die het afhoudt, dan is het voor de omstanders ook ongelooflijk moeilijk om toch dat gesprek aan te gaan. Dus je zult de moed moeten hebben. En veel mensen die hebben de moed niet en zwijgen dan maar en maken het dan voor de omgeving toch heel erg lastig.
Ja.
Want kijk, hoe je het ook bent of keert, die omgeving vindt het vreselijk dat je doodgaat. En als je daar niet over wil spreken, is het voor die ander dus ook heel erg moeilijk om dat verdriet toe te laten, zelf voor zichzelf toe te laten. Ook al
Ja.
laat je het niet eens aan de stervende zien. Ja, als je er niet over mag praten, is dat zo'n barrière eigenlijk voor de communicatie.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar geldt ook voor kinderen. Want reken maar dat een kind eigenlijk meteen weet, er is iets verschrikkelijks aan de hand. Die voelt dat aan de ouder en aan de ouder die daarnaast staat.
Ja.
En ja, dan, ik bedoel, je kunt een kind natuurlijk toch ook vrij makkelijk voorbeelden geven van, nou ja, het dierenrijk waarin kinderen sterven, het afscheid wat dat. Een kind kan je ook in natuurlijk andere woorden dan met volwassenen, kun je wel
Ja.
in het gesprek betrekken.
Ja. Ja,
En
zeker. Dat hebben wij wel
ook
gezien. Ja.
toestaan om daar heel verdrietig over te zijn.
Ja. Ja. Nou ja, en ik heb ook een paar vriendinnen verloren aan kanker. En ik merkte bij hun ook dat ze gewoon niet in staat waren om het woord kanker te noemen. Om uit te spreken, ik ga dood. Dat
Ja.
was zo. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht bij hun. Ik had gedacht dat ze dat wel zouden doen of zouden kunnen. Maar ja, dan ging ik met ze wandelen of ik ging met ze erover in gesprek. En ze kregen het niet over hun lippen. Jeetje, ja. Je hebt er een heel mooi stuk over in je boek van. Nou ja, het is te lang om nu helemaal voor te lezen. Dat zal ik later nog wel bij de podcast betrekken op de een of andere manier. Maar dat aanloopje naar de dood, dat gelegenheid biedt om ja, samen te verbinden. En samen te rouwen ook misschien wel. Hè? Ik vond het een heel
Ja.
mooi stukje.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook, daar moet je in je regie tijd voor inruimen.
Ja.
Het is zo verleidelijk om erin. Ja, weet je, een volgend redmiddel. En ook omdat veel artsen natuurlijk van alles en nog wat aanbieden.
Ja.
En je omgeving ook zegt van, nou, kom op, neem die laatste kans nog. Ja, wie weet krijg je er nog een maand bij.
Ja.
En ja,
Ja.
dan is het zo lastig om heel goed te bepalen van, ja, maar ergens moet ik die tijd inruimen om te zorgen dat ik inderdaad dat aanloopje naar de dood kan nemen.
Ja.
Dat je nog even de rust hebt om met elkaar terug te kijken, om elkaar vast te houden, om dat kind waar je misschien niet genoeg tegen hebt gezegd hoeveel je ervan houdt, nog één keer te zeggen: ik heb echt zo ongelooflijk veel van je gehouden.
Ja,
Of
ja.
om. Ja, weet je, en het ergste is, het aanloopje is nooit genoeg. Ik heb zelf met mijn vader, die doodging toen ik 29 was, heb ik urenlang gesprekken gevoerd en allemaal ook opgenomen op cassettebandjes. Over zijn jeugd, over zijn carrière, over hoe hij tegenover de dood stond. Weet je, dat is fantastisch. Niet dat ik daar nou later zoveel naar geluisterd heb, want dan hoor je die vreselijk zieke stem en denk je, hè, dat is mijn vader helemaal niet. Dus dat komt dan toch niet overeen met je herinnering. Maar wat wel heel prettig is, is dat ik dus heel veel nog heb kunnen vragen aan hem. Aan de andere kant, het is nooit genoeg.
Nee.
Want ik heb nu, weet je wel, nu ik ouder ben dan hij ooit is geworden, heb ik nog zo verschrikkelijk veel vragen. En dan denk ik, oh, ik zou ze alsnog even willen vragen aan je. Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld bij hem en ook bij mijn moeder nooit aan de orde zijn geweest, is hoe ze de oorlog doorgekomen zijn. Terwijl ze allebei opgroeiden als pubers in een gebied waar zoveel bombardementen en mijnen, bunkers, nou ja, noem maar op. Dat moet een enorme impact hebben gehad. Hè? Want de dood was dus heel, heel erg aanwezig in die oorlog. En ze heeft van alles en nog wat over zijn aankomende sterven. Maar over het sterven in, zeg maar, in zijn jeugd. Ja, we zijn er niet aan toegekomen. En
Nee.
ja, weet je, maar dat gevoel van ja, jammer, ik had eigenlijk nog wel
Ja.
langer een aanloop willen hebben. Ja, dat
Ja.
zal je denk ik altijd houden.
Nou ja, des te meer reden denk ik ook om daarmee helemaal niet te wachten totdat je doodgaat. Hè? Ik denk, daar kunnen we het ook toch over hebben als we nog volop in het leven staan. Hè? Maar blijkbaar is dan de noodzaak pas op het moment dat je de eindigheid van het leven ervaart, hè? Bij jezelf of iemand in je omgeving. Is mijn
Ja, maar toch, ik
ervaring.
weet niet hoe dat voor jou of voor de luisteraars is. Kijk, ik vind het een heel leuk en interessant onderwerp. Ik praat er graag over.
Ja.
Ook met vrienden of familie. Maar ik zie bijvoorbeeld bij mijn kinderen, daar is het niet het favoriete onderwerp hoor. Die vinden dat toch die vinden dat toch best wel lastig. Omdat het dan, ja, weet je, dan is het niet meer alleen filosofisch, maar is het ook, dan gaat het
De
natuurlijk ook
moeder.
echt over mij. En
Ja.
ja, dat ik zie toch wel van, ja, ik kan wel die moed hebben om daarover te praten, maar dat geldt niet altijd voor hun. En dat is voor mij bijvoorbeeld reden om dan heel af en toe eens een kleine opmerking te maken van, nou, luister, als ik begraven wil worden, dan doe het dan wel in een doek, hè? Je weet hoe milieubewust ik ben.
Ja, ja. Ja,
Weet je,
dus
om
met
dat soort
een beetje een lach
kleine.
erbij.
Ja,
Ja,
ja.
wat luchtiger maken. Ja, nou, dat begrijp ik ook wel. Het is natuurlijk ook best confronterend, hè? Als het gaat over je eigen vader, moeder of kind of iemand die heel naast staat. En tegelijkertijd, ik denk, moet je dan altijd over de dood hebben? Maar ook het terugblikken op je leven, wat belangrijk is voor je. Dat hoeft niet per se over de dood te gaan natuurlijk, maar wat was belangrijk voor je? Wat heb je geleerd van je eigen leven? Wat zou je door willen geven? Dus
Ja.
ja, vaak beginnen we te laat, denk ik, met dat stilstaan bij dat soort verhalen. Als ik even, ik heb eigenlijk pas één vraag genoemd van de vier. Dan hoef ik natuurlijk niet per se heel het rijtje af voor. Maar ik vind het ook wel interessant om daar even bij stil te staan. De tweede vraag die jij stelt aan het eind van je boek is: hoe wil je sterven? Zou je daar iets meer
Ja.
over willen vertellen?
Kijk, wat opmerkelijk is, is dat wij in Nederland heel veel aandacht besteden aan euthanasie, laatste wil, pillen, nou, noem maar op. Terwijl dat is echt een piepklein onderdeel van het sterven. Ik geloof dat het zelfs maar 5% van de mensen een actieve levensbeëindiging is. Ik pin me niet vast op dit cijfer, want ik weet het niet op mijn hoofd, maar het is echt, het is, de grote meerderheid van de mensen sterft zonder euthanasie en zonder laatste pil of wat dan ook. En juist dat gewone sterven, daar is de minste aandacht voor.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk heel erg wonderlijk. Want ja, daar zou je juist zeggenschap of regie over willen hebben. Ik vind zeggenschap niet zo'n mooi woord, alsof je het voor het zeggen hebt. Je hebt het niet helemaal voor het zeggen rond het sterven, maar je kunt wel een zekere regie uitoefenen.
Ja.
En dan gaat het over vragen als, waar wil je sterven? En dan zegt een groot deel van de Nederlanders, ja, ik wil thuis sterven, ik geloof 2/3. Maar uiteindelijk sterft maar 1/3 van de Nederlanders thuis. En dan denk ik, zouden mensen in de gaten hebben wat, zouden we eigenlijk goed in de gaten hebben wat thuis sterven betekent? Als je ziet dat de overheid, met name Rutte 1, enorm bezuinigd heeft op de verzorgingstehuizen, die grotendeels zelfs gesloten zijn. Dat er lange wachtlijsten zijn voor de verpleeghuizen. Dat de huisartsen het water aan de lippen staat. Dat de wijkverpleging het allemaal niet meer kan redden. Ook de thuiszorg niet. En je realiseert je dan ook nog dat de kinderen over het algemeen ver weg wonen, het hartstikke druk hebben.
Ja.
Sowieso de kinderen, of de huidige generaties ouderen, hebben maar weinig kinderen genomen. Hebben vaak ook geen nabije zusters, et cetera, broers vlakbij zich wonen. Nou, kortom, de kans dat jij alleen in je huis zit als ouderen, wordt de komende decennia alleen maar groter.
Ja.
En nu al stond er een bericht in de krant dat mensen eenzaam sterven of eenzaam dement thuis zitten en dat daar nauwelijks zorg voor is. Dus het idee van thuis sterven is natuurlijk een prachtig idee, maar ik vrees dat wij dan een romantisch ideaal hebben van dat je dan in je bed ligt en er zijn allemaal vrienden om je heen en familie en dan doe je je laatste adem, zeg nog iets fantastisch en dan ga je dood. En dat is helemaal in tegenstelling met de werkelijkheid waar steeds meer mensen eenzaam thuis zijn en ook meer mensen alleen of met echt heel weinig mensen om zich heen, weinig zorg om zich heen overlijden. Dan denk ik van ja, als je dus thuis wil sterven, dan zul je, nou, bij wijze van spreken vanaf je 60ste, 70ste, moeten investeren in dat je een sociaal netwerk houdt, hebt en houdt, opbouwt, waarin je voor elkaar klaarstaat. En dat betekent dat je dus al, nou ja, oh, ik ben nu 67, dus ik moet het wel op mijn leeftijd, investeert in relaties waarvan je weet dat mensen ook bereid zijn om een boodschapje voor je te doen. Dat je nadenkt over van, ja, stel dat ik straks aan mijn bed gekluisterd ben, ik kan geen kant meer op. Wie helpt mij dan om te zorgen dat er eten is? Wie kijkt af en toe even of ik niet gevallen ben en helemaal niet meer... dat is ook een van de dingen. Steeds meer ouderen vallen in hun woning, liggen dagenlang thuis zonder dat iemand het merkt, voordat er eindelijk hulp komt. Dus dat zijn allemaal vragen. En daar zie je ook die rare discrepantie, dat we overal prachtige idealen hebben over zo lang mogelijk en gezond mogelijk leven. En allemaal klaarstaan voor elkaar en dan een prachtig sterfbed. Terwijl de realiteit is dat we steeds langer aan het sterven zijn. Dat er steeds meer ouderen zijn in de samenleving. En steeds minder jongeren die voor die ouderen kunnen zorgen. Wat ja, echt ons moet dwingen om als ouderen na te denken. Van hoe kunnen wij zorgen dat er een sociaal weefsel om ons heen is. Waardoor je inderdaad toch op een goede manier kunt sterven.
Ja.
En dat gaat de komende tijd alleen maar urgenter worden, want de ouderenzorg die wordt waarschijnlijk alleen maar slechter en slechter. Er zijn gewoon te weinig handen om het bed en te weinig oren om te luisteren. En ja, dus zal het zelforganiserend vermogen van mensen die straks zorg nodig hebben enorm moeten toenemen.
Een akelig scenario, hè? Als je het zo, ik wist het natuurlijk wel, maar als je het dan zo toch weer schetst, dan schrik ik daar ook echt wel van. Want je schreef ook ergens van, Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat er voor iedere oudere 10 jongeren waren, hè, statistisch gezien om hen heen.
12, toen ik 10
12,
was,
ja.
was het 1 op 12.
Ja,
Ja.
En dat
en
is
nu
1
is
op
het
5
1
of
op
zo.
4,
Of,
5.
ja.
En in 2050 is het 1 op 3, 4, waarvan maar 2 tot 3 bij de beroepsbevolking horen.
Ja, zo,
En
ja.
die 2 of 3 op dus 1 bejaarde, die moet dus alles doen, hè? Het onderwijs, defensie, nou ja,
Ja.
en dus ook de zorg, nou ja, noem
Wat
maar op.
niet gaat. Nee, wat gewoon niet gaat.
Dat kan gewoon niet. Dus
Nee,
als
nee.
niet die groep ouderen zelf heel actief gaat nadenken over hoe moeten wij die samenleving zo organiseren dat je toch die zorg kunt garanderen. En we hebben de neiging om dan oogkleppen op te doen. Hè? Dan roepen we van nou, dat lossen we wel met technologie op. Alle technologie die tot op heden ingevoerd wordt in de gezondheidszorg, vergroot de zorgvraag. Zorgt alleen maar voor
Ja.
nog meer zorgbehoeften. Dan roepen we van nou, dan lossen we het wel met migranten op. Maar ook migranten die goed zijn in zorg, zijn op wereldniveau beperkt. Dus daar is nu al een concurrentie. En bovendien hebben alle landen een aversie tegen nog steeds meer migranten opnemen. Dus dat geeft politiek ingewikkelde constellaties.
Ja.
En dan kun je nog zeggen, nou, we lossen het als participatiesamenleving wel op of als familie. Maar ook daar zijn gewoon de handen niet.
Ja. Ja, dat is wel. Het heeft me echt aan het denken gezet hoor. Ik heb het met mijn moeder, hè, dus onlangs ook echt ervaren dat ze zou begeleid worden door de huisarts. Hè, ze wilde op een gegeven moment na de eerste behandeling om de pijn weg te halen, geen behandelingen meer. Maar de huisarts was blijkbaar uitgevallen, wat wij niet wisten. Dus we stonden er echt alleen voor. En op een gegeven moment toch nog een team kunnen vinden die haar wat verzorgd heeft. Maar ja, dat je echt wel voelt van jee, dit moeten wij echt zelf doen. En eigenlijk, nou ja, je weet er misschien meer van. Ik heb de dood is vaak langsgekomen in mijn leven. Maar dat ik nou zo vaak aan de sterfbed heb gestaan dat ik precies wist wat ik moest doen. Nee. Dus wij stonden daar echt van, oké, en nu? We moesten zo ons eigen gevoel volgen. En gelukkig was mijn moeder iemand die, daar schreef je ook ergens iets over, die heeft zelf, terwijl ze nog half bij bewustzijn was, denk ik, besloten, ik stop met eten en drinken. En wij herkennen dat gelukkig, omdat haar tweelingbroer en haar moeder dat ook hebben gedaan. Dus we hebben haar laten gaan en wij zijn er echt voor gaan staan. Dus ze krijgt niets meer. Omdat we ergens wel voelden van dit moet haast wel haar wens zijn om het zo te doen. Maar ja, we hebben ons echt wel gerealiseerd, die hulp is er gewoon niet meer. Ik vond dat best, ik vond dat wel heel confronterend, moet ik zeggen. Het lezen is wat anders dan het ervaren, hè? En ja, het is wel iets om over na te denken. Dus
Ja, we
des te
komen
meer.
natuurlijk, die hele naoorlogse generatie heeft natuurlijk de verzorgingsstaat opgebouwd.
Ja.
En ja, daar staan allemaal in geïnvesteerd. En plots is nu, weet je, die verzorgingsstaat wordt steeds verder afgebroken. Het is natuurlijk de afgelopen 20 jaar al flink gebeurd. Maar dat gaat alleen maar verder. En dan hier en daar zie je wel een mooi initiatiefje van ouderen die dan met jongeren wonen. Wat nu nog een beetje leuk is, maar straks zijn er zoveel ouderen. Dat ook die woongemeenschappen, daar wil geen jongeren meer wonen, want die is
Nee.
dan in de minderheid. Dus ja,
Dat ook
weet je,
niet
we hebben
meer.
de oplossing niet zomaar.
Nee. En sowieso niet iets wat je snel kan realiseren. Nee. Nou, des te meer reden om jouw boek te lezen, zou ik zeggen. Want het heeft mij echt aan het denken gezet ook. Toch even terug naar de vragen, Marley. Als derde vraag heb jij staan: hoe kijk je terug op je leven? Dus welke betekenis heeft je leven gehad en hoe is het om daar nog jaren aan toe te voegen? Je hebt het eigenlijk net al wel een beetje, hè, benoemd en beschreven, maar de verhalen gaat het eigenlijk over, hè? Wil je daar nog
Ja,
iets meer?
kijk, wij hebben natuurlijk toch allemaal een beetje het gevoel van je wil iets achterlaten. Of je wil toch dat je betekenis gehad hebt in het leven. Of je wil ook graag nu dat je leven betekenis heeft. Die betekenis, die halen wij vrijwel volledig uit de contacten die we met anderen hebben. Dus of je nou beroemde zanger bent, dan haal je de betekenis uit dat jij andere mensen met je liedjes plezier kunt brengen. Als je gewoon in je huis aan het rommelen bent, dan haal je de betekenis uit als iemand langskomt, je eet daar samen mee. Of dat sociale aspect is enorm belangrijk voor of ons leven iets voor ons en de ander betekent. En die betekenis, die kun je ook zien als onderdeel van zo'n levensverhaal. Je betekent als baby iets anders dan wanneer je oud bent. En die betekenis neemt ook af als je ouder bent. En als ik naar mezelf kijk, tot 1,5 jaar geleden zat ik nog volop in het werk. Met jonge mensen begeleiden, lesgeven, onderzoek doen, nou, noem maar op. Mm-hmm. En dan van het een op het andere moment ben je buiten dienst. En dat loopt dan, daar heb ik het voordeel van aan de universiteit werken, dat loopt dan nog een beetje door, want je moet nog 5 jaar onderzoekers begeleiden. Dus ik heb nog een paar jonge mensen om me heen. Mm-hmm. Maar vergeleken met 1,5 jaar geleden, beteken ik veel minder voor, hè, want anders was het honderden studenten. Dat is allemaal in één keer weg. Dus je betekenis neemt af. Ook de betekenis die je voor collega's hebt, neemt af. Of als je niet werkt, maar je doet vrijwilligerswerk en dat stopt omdat je het niet meer kan. Of omdat er jongere vrijwilligers zijn die ook een plek moeten hebben. Ook dat soort vormen van stoppen, die vaak gepaard gaan met ouder worden, impliceren dat je voor minder mensen betekenis hebt of dat je een andere betekenis gaat krijgen. Mm-hmm. Hetzelfde voor je kinderen, waar je natuurlijk als jong zijn, dat betekent je alles voor ze. Maar geleidelijk aan gaan die steeds verder van je weg. En dan komen er kleinkinderen waar je eerst heel veel betekenis voor hebt, maar die gaan op een gegeven moment ook weer steeds verder van je weg. Ja. Dus je ziet dat die betekenissen afnemen. En dan bovendien is het zo dat je zo vanaf je 75ste, dat je ook wat je allemaal vroeger kon, kun je vaak ook niet meer op datzelfde niveau. Dus de impact van wat je kon, stel dat je mooi piano kon spelen, dat wordt helaas wordt allemaal wat minder. Dus ook daar zie je dat de betekenis afneemt. En dan kun je natuurlijk nog heel veel betekenen omdat je voor een ander kan zorgen. Of nou ja, bij het zorgen heb je meestal niet zoveel last van dat het minder wordt. Maar ook daar kan het zijn dat de rollen zich omdraaien. En dat mensen waar je eerst voor zorgde, dat die nu voor jou moeten zorgen.
Ja.
En dat je gaat denken van ja, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik wel dat ik van het leven wat ik geleid heb, bij wijze van spreken, 1/5 verzorgd moet worden door anderen? Wat betekent dat voor hoe ik naar mezelf kijk? Wat betekent dat voor mijn zelfbeeld? Wat betekent het voor mijn nabestaanden als ze mij misschien grotendeels herinneren als iemand waar je altijd voor moet zorgen of die helemaal niet meer hetzelfde geheugen heeft als vroeger? En al die overwegingen hebben te maken met de betekenis die je hebt in dat contact met een ander. Daar kun je over nadenken. Daar kun je over nadenken in termen van, ja, wat vind ik nou waardevol in termen van betekenis? Wat vind ik niet waardevol? Welk verhaal wil ik achterlaten? En wat mij betreft zijn daar geen, ik merk al in het spreken, dat het heel lastig is om daar geen normen en waarden over te hebben. Ik vind theoretisch dat er geen normen en waarden over zijn, wat betekenisvol is of niet.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd weet je natuurlijk vanuit je lokale context onmiddellijk wat voor jou betekenisvol of waardevol is.
Ja.
Ik zou zelf, als ik niet meer zou kunnen denken of zou kunnen schrijven, dan zou voor mij de betekenis van het leven heel erg veel minder worden. En ik bedoel met denken en schrijven ook heel erg het contact wat ik daardoor heb met mensen en de gesprekken die ik daardoor met mensen kan voeren over onderwerpen die me na aan het hart liggen. Als ik dat allemaal niet meer zou kunnen, dan zou ik toch vinden dat de betekenis van mijn leven geleidelijk aan minder wordt. Ja. En dan kan het zijn dat als ik dan een diagnose ongeneeslijk ziek krijg, dat ik ook denk, ja, dit, voor mij is het goed, zo is het mooie.
Ja.
En een van de mooie verhalen daarvan, die ik in mijn boek heb opgenomen, is van de schrijfster Renate Dorrestein, die op haar, nou, ongeveer 63ste te horen krijgt dat ze schoendarmkanker heeft. En dan het volkomen vanzelfsprekend vindt om daar gewoon niks aan te laten doen.
Ja.
Omdat ze achterom kijkend zegt, mijn leven is zo ongelooflijk waardevol geweest. Ik
Ja.
zou het een tweede keer zou ik precies dezelfde manier, zou ik het op
Ja.
precies dezelfde manier overdoen. En het is goed zo. En het idee dat ik onvervangbaar ben, vind ik een sjogge. Dat is voor mij niet nodig. Ik heb hier helemaal vrede mee.
Ja.
En dat zou ik me bij mezelf ook voor kunnen stellen. Ik heb zelfs nu al dat als ik terugkijk, dat ik denk, jeetje, ik heb zoveel kansen gehad. En zeker als ik het vergelijk met de generatie van mijn moeder en al helemaal van mijn grootmoeder. En wat ik allemaal heb kunnen doen in mijn leven. Ik denk, ja, dat is, ik zou bij geboorte niet eens gedacht hebben, stel dat ik daar toen over na kwam, dat
Ja.
ik dat allemaal zou kunnen bereiken als vrouw. En het
Ja.
is allemaal gebeurd. En ja, dus ik heb in die zin denk ik, ja, het is voor mij ook, ik heb er heel erg vrede mee. Maar ik heb geluk gehad. En stel nou dat ik geen geluk had gehad. En dat ik net als mijn moeder heel graag had willen werken. En het na het huwelijk niet meer mocht. En vervolgens kind na kind na kind had gekregen. En daardoor ook de nodige frustratie. En
Ja.
dan komt het doodsbericht. Wat dan?
Ja,
Dan
spijt.
zou ik dat
Ja.
veel moeilijker vinden.
Ja.
En dan zou ik echt moeten denken van oké, dit is mijn leven geweest. Hoe kan ik nou terugkijkend die elementen uit mijn leven halen, waardoor ik daar toch een betekenisvol verhaal over kan vertellen? En dat is veel moeilijker dan in mijn geval, maar ik denk dat het ook kan. En
Dat
dat het
denk ik
ook een
ook.
kwestie is
Ja.
van het licht zetten op die gebeurtenissen waar je wel heel erg blij van wordt, of wat wel heel veel betekenis voor je heeft.
Ja,
Ik
op
denk
die
dat ik
manier.
het verhaal van mijn moeder heb. Ik kan er een vreselijk verhaal over vertellen, maar ik kan er ook een heel mooi verhaal over vertellen.
Ja.
En het lijkt mij dat je aan het einde echt moet proberen om ja, dat mooie verhaal bij jezelf naar boven te halen.
Ja. Ja, snap ik. Dan geef je zelf zin aan dat wat je hebt meegemaakt in je leven, inderdaad. Hè? Of de mensen om je heen. Ik werk ook op die manier met. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen met levensverhalen te laten vangen van hun eigen leven. En dan vervolgens te kijken door de storytellingbril van de reis van de held. Hè? Dus je kan bedenken van, oh, ik heb een heleboel ellende meegemaakt. Een ander zou zeggen, je hebt zoveel meegemaakt, maar oh, je hebt veel ellende meegemaakt. Maar ik ervaar dat zelf helemaal niet zo. Ook omdat ik geleerd heb om door die bril te kijken van, oké, ja, ik ben er doorheen gegaan. Ja, dat was lastig, maar wat heeft het me gebracht? En wat kan ik dan misschien, wat jij op jouw manier ook doet, weer aan anderen doorgeven die wellicht zo'nzelfde reis nog te maken hebben? Dan krijgt het sowieso al een betekenis en maakt het veel draaglijker hè, wat
Ja,
je hebt
ja, ja,
meegemaakt. Ja, en ik denk dat we dat in principe allemaal kunnen.
Vanuit de filosofie zou ik zeggen, en luister naar Friedrich Nietzsche, die in de Vrolijke Wetenschap schrijft, dat gaat dan over het leven tot een kunstwerk maken,
Ja.
dat er werken talloze krachten op je. En ook in je innerlijk werken talloze krachten. En dat feitelijk versplintert je dat. Want het is allemaal zoveel. En wie ben je dan? En wie is jouw ik? En hoe moet je daar grip op hebben? Dat kan helemaal niet. En die heeft dan heel erg vanuit een waardering van al die krachten, kun je ook kijken welke elementen haal ik daaruit? En hoe maak ik dan alsnog een compositie die waardevol of
Ja.
betekenisvol of esthetisch of wat dan ook is?
Ja.
En dat vind ik een heel mooi beeld. Dat je bij wijze van spreken in een kamer bent waar, in een afgesloten kamer waar ik weet niet hoeveel rommel ligt. En dat je uit die rommel die elementen haalt die met elkaar toch een heel mooi geheel vormen.
Ja.
En ja, dat kan ook aan het einde van het leven. Kan je op die manier. Ik bedoel, want dan is die kamer juist ook, hè, die is volstrekt afgesloten, want je
Ja.
kan dat leven niet nog eens een keer doen.
Ja.
Dus je moet het met die rommel doen die daar voor je ligt, dat
Ja.
hele leven. En desalniettemin is het mogelijk om daar een mooi verhaal van te maken.
Ja, zeker. Ja, dat is waanzinnig interessant, vind ik dat. Daar kan ik ook uren over vertellen en luisteren. Ja, mooi. En dat vond ik ook zo mooi, want daar had je het in die lezing ook over. Die levensverhalen, die met een ander perspectief je eigen verhaal bekijken.
Ja.
En hoe verrijkend dat is in ons leven. Hè?
Ja.
Dus heel, ja, heel boeiend. Ik zit
Ik
even
heb
aan
wel eens,
het kijken.
ik heb wel eens tijdens een workshop bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden de
Ja.
opdracht gegeven aan deelnemers. Vertel één gebeurtenis uit de jeugd en vertel één gebeurtenis van afgelopen jaar. Dan heb je dus twee gebeurtenissen
Ja.
en dan moesten de anderen in groepjes met die twee gebeurtenissen een levensverhaal creëren. En dat is echt fantastisch, want je krijgt gewoon drie totaal verschillende levens op grond van twee gebeurtenissen.
Oh,
En
fantastisch, ja.
voor degene die dan onderworpen werden aan die nieuwe verhalen,
Ja.
was het een enorme eye-opener. Want die hoorden opeens interpretaties van hun
Ja.
leven en dus ook eigenlijk perspectieven die je daarop kon hebben en hoe je daar weet
Oh,
veel wat voor
waanzinnig.
verhaal,
Ja.
wat ze niet eens hadden kunnen bedenken. En
Ja.
dat is zo'n leuke oefening om te
Ja.
doen.
Oh, die ga ik misschien nog eens een keer inzetten als dat mag. Vinden we echt
Ja,
geweldig.
tuurlijk.
Ja, heel erg leuk. Ja. Oh, dat is een goeie, ja. Mooi. Ja, maar ja, het werkt wel zo inderdaad. En mijn ervaring is dan ook dat je het ook anders, echt anders gaat ervaren zelf. Door er anders
Ja.
naar te kijken en het te benoemen en het al dan niet door te geven. Je krijgt ook een ander gevoel bij je eigen leven als je terugkijkt of waar je in zit
Precies.
natuurlijk. Er is nog een vraag over hoeveel medische zorg wil je en hoe lang. Maar ik weet dat jij had gezegd dat jouw tijd beperkt was. Dus ik kijk jou even aan. Wil je daar nog op ingaan? Of zeg je van nou, lees mijn boek als je daar meer over wil weten, wat ook prima is.
Nee, laten we er nog heel even bij stilstaan.
Ja.
Het lijkt me goed om je altijd te realiseren dat als je de diagnose van een ongeneeslijke ziekte krijgt, dat in deze samenleving de onderstromen zodanig zijn dat alles je, ja, dat bijna alles, maar dat heel veel je in de richting duwt van, oh, dat moet onmiddellijk, daar moet onmiddellijk op ingegrepen worden. En als filosoof denk ik dan, ja, maar je mag altijd even de tijd nemen om daarover na te denken. Neem die tijd ook, want het zijn enorme levensbeslissingen. En
Ja.
als je eenmaal op de IC ligt, als je eenmaal gereanimeerd bent, als je eenmaal chemotherapie hebt, dan is het zo, lijkt het zo vanzelfsprekend om maar door te gaan in die trein. Stel dat je daarin terechtkomt, realiseer je dan dat je altijd opnieuw die tijd mag nemen van wil ik eigenlijk wel doorgaan? Is de impact van de behandeling op mijn sociale leven, op wat mijn leven betekenisvol maakt, is die niet te groot? Is die in evenwicht met wat ik verder nog wil in dat leven? Dus hoe is die afweging tussen enerzijds de therapie en anderzijds de wens om het leven nog gewoon te kunnen leiden? Is de verleiding van, oh, maar dan krijg ik toch nog een maand bij, is dat hetgene wat je handelen stuurt? Of heb je misschien toch ook eigen ideeën over hoe je hier mee om wil gaan? En dan is het echt goed om ja, zeg maar die dominantie van het idee van, oh, ik moet er meer leven bij hebben. Want dat is per definitie goed, om je dat bewust te zijn en ook voor jezelf de vrijheid te nemen van, maar misschien vind ik een volle laatste maanden toch wel belangrijker dan nog een extra maand erbij.
Ja.
En ik zou zeggen, kijk, want voor artsen is het ook heel ingewikkeld om te zeggen van, ja, we kunnen beter nu niet verder behandelen. Want die worden geconfronteerd met patiënten die een tweede, derde, vierde opinion laten uitvoeren met rechtszaken, waarin ze eisen om nog meer behandelingen. Dus de artsen en patiënten houden elkaar ook in een houtgreep wat dit betreft. En je kunt daar veel meer regie in nemen, ook naar de arts, door meteen bij het eerste gesprek al te zeggen, ik wil eigenlijk alle opties onder ogen zien. Dus ook die, wat betekent als ik niet behandeld word?
Ja, precies.
Hoe ziet het er dan uit?
Ja.
En als ik wel die behandeling neem, zijn er dan evaluatiemomenten? Er zijn palliatieve verzorgers in huis, die ook bij dat eerste gesprek al betrokken kunnen worden. En nu is het vaak zo dat pas op het allerlaatste moment wordt er over palliatieve zorg gesproken.
Ja.
Maar palliatieve zorg in de zin van laten we allereerst proberen om te kijken of we kunnen verzachten. Dat kan ook al in een veel eerdere fase. En daarin kunnen mensen ook meer regie zelf nemen dan dat nu ja, vaak ofwel wordt genomen ofwel wordt toegestaan.
Ja. Ja, dat herken ik wel, dat proces. Ja. En ook, hè, het is natuurlijk bespreken met het ziekenhuis of de behandelende artsen, maar ook met het thuisfront. Hè? Dat
Ja.
beschrijf je ook zo mooi in je boek, van in hoeverre, waar baseer je keuze op? Gun je hun ook nog een periode om afscheid van jou te kunnen nemen? Hè? Om samen, ook door die pijn, heeft ook echt een functie in die zin. Hè?
Ja.
En waar ligt dan die balans in? Ja, dan is het voor mezelf niet meer draaglijk of... Ik vond het ook wel een heel mooi iets wat je daar aanraakte.
Ja, dat is natuurlijk. Kijk, hoeveel pijn. De angst voor pijn, voor benauwdheid, voor verwardheid. Nou ja, van alles en nog wat. Die angsten zijn natuurlijk terecht. Wij kunnen wel een groot ideaal ophangen van dat sterven allemaal leuk en aardig is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk niet zo. Het zal altijd, of bijna altijd, gepaard gaan met enige pijn of benauwdheid of uitdroging. Of, ja, dat is niet anders. Anderzijds is het wel zo dat, en je hebt het zelf ook ervaren, dat mensen die stoppen met eten en drinken, zeker als ze niet meer in al te goede conditie zijn, die zijn meestal binnen 2 weken dood. En dat is een veel minder vreselijke dood dan vaak gedacht wordt.
Ja.
En lees Bart Chabot daarover, die heeft dat uitgebreid beschreven van hoe dat proces eruit ziet. En, dus enerzijds hebben we vreselijke angstige beelden over wat sterven is. Die zijn soms misschien iets overdreven, maar anderzijds moeten we ook realistisch zijn en zeggen van ja, maar kijk, het is echt niet een als je helemaal niet tegen pijn wat dan ook kan. Ja, dan is inderdaad misschien euthanasie het enige wat dan lekker snel daar een
Ja.
einde aan maakt. Ik ben zelf meer dat ik denk van nou, zolang als ik het kan volhouden, zou ik toch dat geleidelijke sterven voorrang geven bij dat plotselinge met een euthanasie. Juist ook om echt rustig die tijd te nemen om afscheid te nemen. Om dat ook stap voor stap te doen. En inderdaad, dat lijden. Een leven zonder lijden is, een menselijk leven zonder lijden is ondenkbaar, want dan zou niemand meer voor een ander zorgen. Dus biologisch gezien heeft het ook echt, het is eigenlijk bijna de basis van de menselijke relatie. Dus als we alle lijden uit zouden snijden, dan zouden we waarschijnlijk een soort atomen zijn die helemaal niet meer met een ander bezig is. Dus het heeft een intermenselijke functie. Maar die intermenselijke functie die ja, en ook daar heb je eigenlijk over een soort juiste duur. Die moet niet te kort zijn en niet te lang zijn. Dus
Nee.
te lang sterven, dat is, weet je, dan ga je alsgene die daar omheen zit echt op een gegeven moment denken, ik wil dat je dood bent.
Ja.
Ook omdat het vaak helemaal niet meer vader of moeder of zus is die je kent. Maar een te kort sterven kan ook, ja, weet je,
Ja,
dan kan ook
absoluut.
betekenen dat je net dat afscheid niet hebt kunnen nemen. Of dat je... Ja, die hand die je nog even vast wilde houden, niet heb kunnen pakken.
Ja. Ja, en ook het durven benoemen van de zorg, van wat houdt dat sterven in? Ik had graag geweten, wat mag ik verwachten als iemand gaat sterven? Ik wist het niet. Ik heb mijn vader wel zien sterven, maar dat was in een ziekenhuis en dat was onder controle, om het zo maar te zeggen. Maar
ja, ja, ja.
Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik denk, had het me maar verteld, dan
ja.
Had ik ook geweten dat een lichaam... Tenminste, dat hoorde ik achteraf en dat vond ik zo troostrijk, dat een lichaam eigenlijk heel goed weet hoe die moet sterven. En dat een lichaam daar veel minder last van heeft, een stervende, als de mensen daar omheen.
Ja.
Ik zou het niet anders gedaan hebben, hoor daar niet van, maar het had mij wel geholpen.
Ja.
Als er gewoon wat meer over verteld was. Ik denk, jongens, het is zo, jullie hebben de kennis, ik niet. Deel het met me, benoem het.
Ja. Ja, dat is daar heb je helemaal gelijk in, want als je naast het sterfbed zit, dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig van, oh jee, is niet benauwd, oh jee, heeft geen pijn, Terwijl dat voor de stervende,
Ja.
ja, speelt dat niet de grootste rol.
Nee, maar ja, als je het niet weet, hè,
Ja.
dan is het toch, ja. Nou, het is een, ja, dankjewel. Fijn gesprek. Heel, ik wil je boek nog een keer lezen, want het brengt me zoveel dat ik vast de helft gemist heb. Ik ga er nog een keer doorheen. En, dus ik wil je hartelijk danken voor dat je ervoor open stond om een podcast over op te nemen. En voor degenen die deze podcast geluisterd hebben, ik zou zeggen, lees het boek. De toekomst van het sterven van Marlie Huijer. Dus echt een prachtig boek en het zet je zeker tot nadenken over je eigen dood of over de dood van mensen om je heen. Wil je er nog meer over weten, kan ook even op mijn website kijken. Maar al met al wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En Marlie, dankjewel.
Ja, jij ook zeer bedankt.